Ik kan me voorstellen dat u denkt, gaat hij nou daarmee beginnen? Maar dat is ook echt waar. Ik zal het even toelichten. De preek voor vanmorgen, die stond voordat wij met vakantie gingen al zo'n beetje het hoofdkader. Ik dacht, dan komt de invulling daarna wel. En toen gingen we op vakantie. En dan lees je af en toe ook het nieuws. Ook op 1 juli. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn. Maar het was wel waar. En toen dacht ik, nou Hans, je kan die preek al voorbereid hebben al voor een eind, maar dat zal toch anders moeten worden. Dat was dus wel een worsteling, daar wil ik heel eerlijk over zijn, tot de hele week door. Ik heb dat nog nooit eerder gehad, dat ik naar Rehoboth kwam en dat ik zo aan het tobben geweest ben om de preek voor te bereiden. Dus ja, u moet het verder maar afwachten. Laten we de Heere daarin vertrouwen. De titel die ik later boven de preek schreef, het eerste deelte dat had ik al, wat kunnen we verwachten? Maar ik heb daaraan toegevoegd, hoe moeten we nou verder? En ik wil met u lezen, het Bijbelgedeelte wat ik al uitgekozen had. Daniël hoofdstuk 3. En ik lees het helemaal, dus vers 1 tot en met 30. Dus als het over de preektijd gaat, die gaat pas in als de schriftlezing afgelopen is. Ja, wij koppelen dat altijd aan elkaar, maar ja, toen ik nog hier in Sliedrecht in de grote kerk zat, had je eerst de schriftlezing en dan gingen we nog wat zingen en dan kwam de preek. Volgens mij is het nog zo, daar. Nog zo, ja. Dus wij hebben dat aan elkaar, dus vandaar dat ik zeg, de preektijd gaat in na de schriftlezing. Daniël 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. En hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Even, nu, even hier tussendoor. Dus hij verzamelde alles wat met de leiding van zijn rijk te maken had. En dan moet u zich voorstellen, dat is voor het geheel best belangrijk dat u dat weet, hoe groot, hoe geweldig groot dat rijk van Nebukadnezar was. Als je daar nu een beeld van moet proberen te maken, dan zou ik zeggen, neem dan heel Polen en Tsjechië en Hongarije, neem dat er allemaal bij, dan hebt u zo ongeveer de grootte van dat geweldige rijk. En dus al die magistraten en die stadhouders waar we het net over hadden, die kwamen dus uit dat hele gebied bij elkaar in verband met de inwijding van het beeld en om te regelen hoe dat voor de hele bevolking moest worden. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten bijeen. Dus als u denkt dat we in Brussel wat hebben, nou, dat was daar niks bij. En voor de, ze kwamen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En ze stonden voor dat beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, volken, natieën, talen, dus dat hele rijk. Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten, dan moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Probeer zich nou ook een beetje voor te stellen, we hadden toen geen internet, hè? En dat moest dus door dat hele rijk verspreid worden, dat als ze dat, die geluiden hoorden, dat was een hele organisatie moet dat geweest zijn, dan moesten ze allemaal in dat hele rijk, heel de bevolking moest neervallen voor een beeld dat daar stond. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. De sanctie. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier en allerlei muziek. Ik ben trouwens blij dat de viool er niet bij staat. En allerlei muziekinstrumenten vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natie en talen neer. En ze aanbaden dat gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En daarom kwamen ook op datzelfde tijdstip Galdeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Dat werkte toen ook al zo. En ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf het bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten, dat ze moesten neervallen en het gouden beeld aanbidden. En wie dat niet zou doen, wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld. Namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren ze niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden ze niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. En Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en hij zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was om hem te stoken. enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen gebonden in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en andere kleren en ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijkheid gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Hij stond haastig op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet drie mannen gebonden en midden in het vuur geworpen? En zij antwoordde en zei tegen de koning: jazeker, o koning. En hij antwoordde en zei: zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. En ze hebben geen letsel. En de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en hij zei: Sadrach, Mesach, Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten, kom hier. En daarop gingen Sadrach, Mesach, Abednego uit het midden van het vuur. En toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadslieden van de koning bijeen. En ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid, hun mantels waren niet verteerd. Er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en hij zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden. Ik geloof dat dat de engel des Heren geweest is. Zijn dienaren heeft verlost en op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben verstaan en hun lichaam hebben overgegeven. Hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven omdat ze geen enkele god wilden vereren en of aanbidden dan hun god. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de god van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehouden zal worden en dat zijn huis tot een misthoop gemaakt zal worden. Want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Tot zover. Ik denk voor de meesten van ons dat dit wel een heel bekend Bijbelgedeelte is. Goed te bedenken dat Sadrach, Mesach en Abednego, de vrienden van Daniel, tegenover Nebukadnezar stonden. Wat een macht deze man had. Daar is veel over bekend. En wat we ook wel zullen begrijpen is dat voor hem een mens. Wie is een mens? Als die mens niet gehoorzaam is, weg ermee. Daar had hij weinig moeite mee. Wij zouden dat een wrede dictator noemen. Nou, dat was Nebukadnezar. Tegenover hem stonden die drie vrienden van Daniel. Tegenover zo'n man. Goed om je dat te realiseren. En ze deden niet wat hij geboden had. En ze realiseerden zich heel goed, want ze kenden hem, dat dat gevolgen zal hebben. Wat is de bedoeling dat ik met u ga doen? Ik ga met u 7 puntjes langs. Om eens even daar licht op te werpen. In de eerste plaats overheid, macht. Gaat bijna altijd samen. Wat je daar ook bijna altijd tegenkomt is jaloezie. In overheidskringen kom je heel veel jaloezie tegen. En verraad. Ik wil met u kijken naar verleiding en beproeving. Want verleiding en beproeving ligt heel dicht bij elkaar. Voor de keuze gesteld worden. Geen antwoord nodig. Er kunnen situaties zijn, is er helemaal geen antwoord nodig. Maar wel duidelijkheid. Dat er een krachtmeting plaats kan vinden. In de hemelse gewesten. Wie is de Heer van de hemelse gewesten? Wie heeft daar de heerschappij? Tot alles bereid zijn. Maar dan ook echt tot alles. En tenslotte de uitwerking van vertrouwen, de uitwerking van geloof. En nou komt het lastigste. Ik kon er niet omheen. Ik wilde dat spiegelen. En ik dacht, hoe kan ik dat beter spiegelen, deze geschiedenis, aan Psalm 62. Ik ga die psalm niet lezen, want ik denk dat u hem nog kent. David, in Psalm 62. Het eerste punt is dus overheid, macht, jaloezie, verraad. Dat kom je nog steeds tegen. Dat is de wereld waarin wij leven. Wij hebben ook te maken met een overheid waarin macht altijd een grote rol speelt en waarin die macht geuit wordt en u al heel snel ontdekt dat er niks meer terug te vinden is van de partij waar u op gestemd hebt, dan is die regering gevormd en dan moet u zoeken naar wat heb ik nou gekozen? Of u kunt ook nog zeggen, wat heeft ons land nou gekozen? Hebben we nu een regering die doet wat het volk wilde in meerderheid? Komt het een beetje dichterbij? Nou, dat is genoeg. Dat heeft met macht te maken. Dat zijn machtsblokken. En ja, die waren er toen al. En die zijn er nog steeds. En ja, dan ontdek je ook die jaloezie. Want ja, in dat gewest Babel, daar waren een paar machthebbers. Nou ja, die moesten we maar gedogen. Maar dat waren wel Joodse mannen. Nou, daar hadden ze toen sowieso al niet veel mee. Er is niks veranderd in al die tijd. En dan grijpt de macht de kans. Want ze ontdekken dat die drie vrienden van Daniël een ander hart hebben dan de rest. Want daar zit het, zit in het hart. En in dat hart zit een kennis van God. Van de ware God, de enige, de waarachtige God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat er ook gebeurt, ze blijven staan in de positie waar ze zijn. Ook al hebben ze te maken met die machtsblokken en het kwaad wat daarin schuilt. En al komt dat ook in hun hart op, Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? Ze leven in een wereld waarin ze moeten vaststellen dat er anderen zijn in diezelfde regeringswereld, maar ook in uw en in mijn leven, die behagen scheppen in de leugen. Uit hun mond, prachtig verhaal. Met hun mond zegenen ze, maar wat er in hun hart zit, is een vloek. Daar kun je zomaar mee te maken hebben. Dat is de wereld van Sadrach, Mesach en Abednego. Dat is de wereld waarin wij met elkaar leven. En dan krijgen Sadrach, Mesach en Abednego de verleiding. De grote verleiding. Want ze wordt er nog een kans aangeboden. Koning Nebukadnezar zegt, ja, ik heb het gehoord. Jullie zijn tegen mijn gebod ingegaan, maar je krijgt nog één kans. Dat is de verleiding. Ze krijgen het op een presenteerblaadje aangeboden om niet in die brandende vuuroven te hoeven. Om niet door het vuur te hoeven gaan. Om niet de dood ingejaagd te worden. Ze krijgen het op een presenteerblaadje aangeboden. Eén keer knielen en het is opgelost. Dan is het goed, zegt de dictator. Dan is het goed. Wat een beproeving. Weet u wat beproeving is? Ik heb daar echt over na moeten denken. Het is een beproeving. Als er iets gebeurt in je leven, waardoor je hele wereld instort. Want er is niks zo erg als een kind verliezen. Wie er iets ergers weet te bedenken, kom het me na afloop even vertellen. Ik weet het niet. Wat een beproeving. Voor jonge mensen. Als je zo met elkaar mag optrekken in vriendschap, in vreugde, in geloof. En je bidt een hele nacht. Maar je wereld stort in. Word je dan beproefd in je geloof, ja of nee? Ik zeg ja. Dan wordt je geloof op een ontzettende manier beproefd. En u mag dat ook op allerlei andere manieren invullen. Maar een kind van God heeft regelmatig te maken met beproeving. En toen kwam ik bij Psalm 62 vers 3. Daar staat, en dan begin ik met het laatste woordje. Daar komt het woordje wankelen in voor. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet te zeer wankelen. Ik zal niet te zeer wankelen. Er staat niet, ik wankel niet. Dat staat er niet. Ik zal niet te zeer wankelen, staat er. En dat betekent, dat wil ik heel eerlijk zeggen, dat een kind van God, zeker als die beproefd wordt, in een wankele positie kan komen. Is dat erg? Ja, dat is wel erg, maar dat mag u iemand nooit aanrekenen. Of zit er hier iemand die zegt, nou dat heb ik nou nooit, ik wankel nooit in mijn geloof. Heb ik nooit? Nee, heb ik nooit. Dus dat wil ik wel gezegd hebben, dat je ook een misschien wel een periode hebt in je leven, door de omstandigheden, door de beproeving, dat je wankelend door het leven gaat. En dan kom ik bij het eerste deel van de tekst. Want wankelend kun je dan niks anders doen en zeggen wat David hier ook zegt. Maar één ding is zeker, nou er zijn twee dingen zeker. In de eerste plaats is het zeker dat ik sta te wankelen. Ik sta te wankelen. Maar wat in die wankeling zeker is, hij is mijn rots. Hij is ook mijn heil. Dat is belangrijk. Want het heil betekent redding. Ik richt me op zijn redding. Denk niet te licht over beproeving. Ik heb overgeslagen, dacht ik. Nee, toch niet. Hij komt nog wel misschien. Nee. Je kunt voor de keuze gesteld worden. Dat hebben Sadrach, Mesach en Abednego ook meegemaakt. Die kregen het nog op een presenteerblaadje. Ze werden voor de keuze gesteld. En wat deden ze toen? Toen kwam er een preek. Helemaal niet. In feite geloof ik wat daar gebeurde is dat ze gewoon een stapje terug deden. Deden gewoon een stapje terug. En ze deden zich het zwijgen toe. Ze werden gewoon stil. Ze dachten, hier is geen kruid tegen gewassen. Hier kan ik niks meer doen. Hier moet ik het echt alleen van hem verwachten. Er kunnen van die momenten zijn in je leven. En ik weet zeker dat die er in die droeve omstandigheden ook geweest zijn, dat je beter eens even je mond kunt houden. Er wordt al zoveel gezegd, en die weet dit, en die weet dat, en die weet het zus, en die weet het zo. En ik geloof dat er dan omstandigheden zijn waarin je tegen de Heere God zegt, Heere God, ik zwijg. Ik zwijg, want ik heb niks te zeggen. Ik heb alleen maar te verwachten van u. Zeker mijn ziel, dan spreek je dus jezelf aan. Zeker mijn ziel, word nou maar stil, zwijg nou maar. En richt je verwachting op hem. Nou, dat is voor Nebukadnezar wel wat geweest. Als je zo drie van die mannen voor je hebt staan, die al tegen je gebod zijn ingegaan, en eigenlijk de aard van Nebukadnezar was van klaar, onmiddellijk in de vuuroven. Maar blijkbaar bezit die man nog een graintje genade. Blijkbaar. Dus hij geeft ze nog één kans. En wat dan het bijzondere is, het antwoord. Want het antwoord is helemaal geen antwoord. Ze hebben de moed, ze hebben het geloof, ze hebben het vertrouwen om tegen die dictator te zeggen, we gaan helemaal geen antwoord geven. We gaan helemaal geen antwoord geven op datgene wat u ons voorstelt. Dat parkeren we gewoon. Maar wij geven wel ons getuigenis. Wij geven wel ons getuigenis. Nebukadnezar blijkt nog een beetje genade te hebben en die biedt dat aan. En de Sadrach, Mesach en Abednego, die parkeren dat gewoon. Die gaan daar helemaal niet op in. Maar ze komen wel met een getuigenis. En ze zeggen, het moet voor u, het zou toch voor u heel duidelijk moeten zijn dat wij niet buigen voor andere goden. Dat zou u kunnen weten, want u kent ons al langer. Er is al meer gebeurd, hè? Voordat wij, gaan ze allemaal helemaal niet doen. Ze getuigen dat er maar één God is die ze willen dienen en er één God is voor wie ze willen knielen en hem willen aanbidden. Lied wat we ook net gezongen hebben. Dat is het enige wat ze doen. Ze doen op geen enkele manier een poging om wat wij zouden zeggen, om de dans te ontspringen. Helemaal niet. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat ze dat zeggen? Omdat ze een zekerheid hebben in die moeite. Zeker, hij is mijn rots. Hij is mijn heil. Hij is mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen, zelfs al moet ik in het vuur. Zelfs al moet ik door een dal van diepe duisternis heen. Ik heb een zekerheid. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk als u ook omstandigheden meemaakt dat u door het vuur moet. Het beproevende vuur. Het vuur dat er zoveel rook is dat u het gewoon even niet meer ziet. En dat er zelfs nog van alles tegen u gezegd wordt, net zoals Nebukadnezar. En dat u zegt, dat parkeer ik gewoon. Ik parkeer het gewoon. Doe er niks mee even. Dank u wel voor alles wat u zegt en wat u aanbiedt, lieve mensen. Maar mag ik het even parkeren? Ik heb nu reden om terug te vallen op mijn zekerheid. En die zekerheid is dat hij mijn rots is, dat hij mijn heil is. De krachtmeting, wat er gebeurt tussen Nebukadnezar en al die machthebbers en Sadrach, Mesach en Abednego. Ik geloof dat is een krachtmeting in de hemelse gewesten. Daar gebeurt het. Daar gebeurt het. Daar vindt de strijd plaats van het kwaad, van het duister tegenover het licht. Daar gebeurt het. Want als wij denken dat we in moeilijke omstandigheden, dat wij het wel weten, dan zegt Psalm 62, zeker. Dat is ook zeker. Eenvoudigen zijn een zucht en aanzienlijken een leugen. En als ze in de weegschaal gewogen worden, samen, zelfs samen, niks. Dat betekent dat het helemaal niks voorstelt als wij het van onszelf moeten verwachten. Als wij dat denken, dat wij het hier beneden wel klaren, dan zitten we er helemaal naast. Daar gebeurt het. De strijd die er in en rondom ons heen kan woeden vanwege iets wat gebeurt, vult u het zelf maar in. Die vindt daar plaats. Maar daar vindt ook de overwinning plaats. Want hij die sterker is dan wij, is de overwinnaar. Hij is de overwinnaar in alle omstandigheden. En daar zien we misschien en daar ervaren we misschien hier beneden helemaal niets van. Dat kan zo'n periode zijn. Of loopt u altijd op overwinningsschoenen te dansen? Nou, zou kunnen. Ik niet. Ik denk dat als we eerlijk zijn, hè, dat we allemaal van die momenten hebben dat die schoenen gewoon wringen en je doet ze uit. En dan loop je op slippertjes en dat danst niet zo goed. Dan wankel je. En dat betekent dat je dan gaat beseffen, als ik die strijd moet winnen, komt er niks van terecht. Hij. De strijd vindt plaats daar, in de hemelse gewesten. De drie vrienden van Daniël moesten tot alles bereid zijn. Ik denk daarom dat het ook echte vrienden waren. Dat denk ik. Ze moesten tot alles bereid zijn. Ze moesten bereid zijn om het gevolg van de dictator te ondergaan. En soms kun je ook niet anders. Soms komen er omstandigheden in je leven en is er helemaal geen weg meer terug. Dan zul je die omstandigheden moeten ondergaan. Herkent u dat? Je zou het wel anders willen. Maar het is onherroepelijk. Het moet. En dan kun je maar één ding doen. En dat viel mij zo op in Psalm 62, vers 9, dat daar staat: vertrouw op hem te allen tijden. Dus ook in die tijden. Vul ze maar in voor uzelf. Dat er van die tijden zijn waarin het. Je kunt niks anders doen dan het te ondergaan. Het gebeurt, het komt over je heen. Je wilt het niet. Je hebt het ook niet gezocht. Je kunt er zelfs een schuldcomplex aan overhouden. Dat kan ik me goed voorstellen, lieve jonge vrienden. Dat jullie dachten, hadden we dit maar nooit gedaan. Waren we maar gewoon gezellig thuis gebleven. Ik kan me dat zo voorstellen. Begrijpen jullie zo langzamerhand een beetje dat ik in al die weken moest nadenken van, wat gebeurt hier allemaal? En dan moet je er ook nog gaan preken. Nou, daarom ben ik met die vraagteken begonnen. Maar dan komt toch dat moment. Je moet tot alles bereid zijn. Zelfs om naar de mens gesproken te verliezen. Om los te laten. Om nog maar één weg te gaan. Naar het graf. En daarom staat er in Psalm 62, vers 9, vertrouw op hem ook dan. Als je met lege handen staat, kun je alleen nog maar zeggen, ik heb niks, maar ik vertrouw op hem. Daarom staat er vertrouw op hem te allen tijden. Volk, vrienden, familie, doe dat nou maar. Ik kan heel goed begrijpen dat je misschien nu nog steeds zegt, ik sta met lege handen. Maar probeer nou die lege handen eens samen te doen. En te vertrouwen. En wat dan ook heel goed is, dat David zegt dat ook, stort je hart uit voor zijn aangezicht. En dat hoef je niet altijd in een halleluja-stemming te doen. Dat mag je ook huilend doen. Want hij is een toevlucht. En een toevlucht is iemand naar wie je kan vluchten met alles wat je bezighoudt. En dat doet David. U kent de geschiedenis, hoe het met Nebukadnezar afliep. Het was wel een geweldige politieke ommezwaai. Eerst al die volken en al die naties die kregen bevel dat ze bij al het getoeter moesten ze neervallen en dan moesten ze een beeld aanbidden. En nou, dat bevel was nog warm. En dan komt er een nieuw bevel met het totaal tegenovergestelde. Ja, dat is de uitwerking van een strijd die in de hemelse gewesten gewonnen is door de Heer van de hemelse gewesten. De uitwerking van vertrouwen, de uitwerking van geloof. David kende die moeilijke omstandigheden ook. En dan zegt hij in vers 12 en 13, God heeft één ding gesproken tot zijn hart. En ik heb dat twee keer gehoord. De kracht is van God en de goedertierenheid is van God. Twee dingen. En hij heeft dat twee keer gehoord. En dat wil ik jullie echt meegeven. Hoe verder? De kracht is niet van jou. Als je dat denkt, laat dat los. De kracht is niet van jou. De kracht is van hem. En de goedertierenheid is van hem. Zijn goedheid over jou. Als het gaat over hoe verder, dan is dat het. De kracht is van God. En de goedertierenheid is van God. Ik hoop echt dat ik je daarmee bemoedig en vertroost. Want denk nou niet dat we er hier met elkaar wel uitkomen. Dat zou je zomaar kunnen denken, want het is best een fijne gemeente, denk ik. Vind ik, althans wel. Maar dat is het niet. Althans, dat is niet voldoende. Laat ik het zo zeggen. De kracht is van God. Zoek het daarin. En de goedertierenheid is van God. Zet je hart daarvoor open. En wat kunnen we verwachten? Nou, daarin heb ik slecht nieuws en goed nieuws. Nou, ik niet, maar het woord van God. Want in Matthäus 10, daar lezen we het volgende. Moet u opletten. Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles tegen Jezus, wij hebben alles prijsgegeven en we zijn u gevolgd. Met andere woorden, nou, wat willen we nog meer? En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broeders, of zusters, of moeder, of vader, of kinderen, of akkers heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt 100-voudig terug. En wat ontvangt hij terug? Nu, in deze tijd, huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers, met vervolgingen. Dus als het gaat over hier en de toekomst, het wordt helemaal niet beter. Als u daar uw hoop op gevestigd hebt, dat het hier allemaal beter wordt, nou stop daarmee, want het woord van God zegt, ja, je kan van alles rondom je heen hebben, inclusief vervolgingen. En die vervolgingen, ja, daar hebben we misschien een eigen vertaling van wat vervolging is. En dan denken we heel makkelijk aan ver weg. en aan landen waar ze niet zo kunnen samenkomen. Maar ik bedoel, je mag ook best met vervolging invullen de moeilijkheden die je hier als kind van God tegenkomt. Dat als je zo zwaar beproefd wordt en als je geloof aan alle kanten staat te schudden, dat is jouw vervolging. Vul dat, mag dat gewoon zo invullen. Dus als je dan denkt van nou, ik hoop dat deze storm de laatste was, forget it. Maar de Heer Jezus zegt nog iets. Hij zegt, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dat is onze hoop. Dat is onze kracht. Dat is onze sterkte. En niets anders als we het zoeken in hier en in... Nou, hoe gaan we dit varkentje nou wassen? Nou, zonde van de energie. Want hier beneden is het niet en wordt het niet, nog niet, nog niet. Als we dat van de machthebbers moeten verwachten en van alles hoe de aarde hier nu geregeerd wordt en wie de grote leiders zijn, dan wordt het niets. We hebben maar één leider nodig, een vredevorst. En die komt, maar voorlopig nog even niet. Dus dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Let daar nou goed op. Maar, zegt hij, in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dat biedt hoop. Dat is kracht waaruit we kunnen putten. Een toekomst vol van hoop.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Door dit leven heen.
toekomst vol van hoop.
Vol van hoop.
Dat heeft u aan ons beloofd.
U heeft het beloofd.
Niemand anders, u alleen.
U alleen.
Leidt ons door dit leven.
Vader in de hemel, als we hier iets op willen zeggen, dan is dat dat ene woord waar we ook in de liederen van morgen mee begonnen zijn. Dankbaarheid. We zijn zo dankbaar voor datgene wat u gegeven hebt en wat u nog steeds geeft, ook in mensenlevens. Ook in mensenlevens die we zo jong moeten missen. U gaf het. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw kracht. Dank u wel voor uw goedertierenheid. En ons gebed is, Heere, dat u die kracht en die goedertierenheid in het bijzonder schenkt aan Marcel en Jantine, aan Joelle, David en Jefta, aan die vriendengroep waar ik zo mee meevoel. Schenk het ze, Heer. Ze hebben het nodig. We zijn wel een paar weken verder, maar dat zegt helemaal niks. En daarom danken we u voor die geweldige gave die u ons gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel voor uw woord, ook van vanmorgen. Wilt u het maar uitwerken, naprediken en eruit wegnemen wat niet goed was. Maar Heere, datgene waar u mee verder kunt. Heere, laat het woord doen wat u behaagt. Zegen ons zo. Het verdere van deze dag. In Jezus' naam. Amen.